Radio 1.
Friedel Sage.
Touché.
Live van op de Boekenbeurs.
Touché, inderdaad, live van op de Boekenbeurs met striptekenaar Merro. En met een al even levend Radio 1 publiek, Merro, je ziet het er niet aan, maar je bent zo net 70 geworden, hè? Deed dat pijn?
Ach, eigenlijk niet hoor, het is een getal. Ik had dat 10 jaar geleden al, dan werd ik 60 en dan vroegen ze dat ook, hè? Doet dat pijn? Ja, doet gewoon door. En ik ben nog maar pas verhuisd, ik heb een nieuwe tekenstudio geïnstalleerd, dus ja, we gaan er gewoon voor.
Hebt nog plannen op je 70ste.
Maar ja, je moet er gewoon mee doorgaan. Ik zie het dus in mijn omgeving, al mijn vrienden en kennissen van dezelfde leeftijd, die zijn al jaren gepensioneerd. En ja, soms heeft dat voordelen, maar ik zou toch niet willen ruilen. Ik vind het nog altijd even prettig om mee te doen. En meestal is het mensen, pak weg, dat begint al rond de 50. Dan ben je in een bedrijf, ben je afgeschreven. Ja, en ik zit nu met het tegenovergestelde, dat ik een uitgever achter mij heb, die liefst heeft dat ik maar zoveel mogelijk produceer. Dat is, ja, de keerzijde van de medaille, dat is ook niet altijd even prettig, maar ik heb dat toch liever dan ergens, ja, in een hoekje te verdwijnen. Mm-hmm. En het feit is ook, ik werk nu, al de mensen waar ik mee samenwerk, die zijn allemaal een heel stuk jonger dan ik. En dan ga je toch een beetje in competitie van, vader wil zich niet laten kennen.
Hm? 70 worden, ja, dat moet gevierd worden, hè? Is dat ook gebeurd bij jou?
Ja, op twee manieren. Het is privé gevierd. Ik heb al 2 verjaardagsfeestjes achter de rug, maar er zijn er nog een paar gepland. Ik wou geen groot feest, nee, ik doe het in kleine stukjes, in kleine groepjes. Dat is aangenaam, heb ik meer aan, heb ik meer feestjes.
Dat is waar, en hier staat de champagnefles ook al te blinken. We gaan die zo meteen openmaken. Heb je ook gevierd in het gezelschap van jou? Speciale familie, de familie Kiekeboes.
Wel, wat dat betreft heeft mijn uitgever voor mijn verjaardag, kwam die met het idee voor een speciaal album te maken, een hommagealbum. En men heeft aan 4 mensen gevraagd om een kort Kiekeboe-verhaal te maken in hun eigen stijl. Dat zijn Gerben Valkema, Nederlandse tekenaar, Nix van Kinky en Cozy, Frodo de Dekker, iets minder bekend nog. En dan was er ook nog Kim Duchateau, die vorig jaar nog een Nero-verhaal ook heeft gemaakt. En die mocht hun eigen interpretatie ervan maken. En ik heb toen gezegd, oké, laat ze doen, maar ik wil het niet zien. Laat ze gewoon doen, ik wil het alleen zien als het klaar is, als het album gedrukt is. Want ik weet het, ik ben zo'n controlefreak. Als ik dan dingen op voorhand zie, ja, dan begin ik toch wel weer zaken aan te passen. Zou je niet daar dit en zou je niet zo? Dus ik heb gezegd, nee, ik wil het niet zien. Ze moeten gewoon hun zin doen.
En tevreden?
Ja, het was een hele aangename verrassing toen ik het zag.
Een heel mooi hommagealbum, ja.
Ja, en hoe zij dus met het universum van de Kiekeboes werken. Mm-hmm. Wat dus ook opvallend is, dat zij teruggaan veelal naar de oudere albums. De albums die ze zelf in hun jeugd gelezen hebben. Ah, dat is duidelijk. Maar ik was er heel blij mee.
Want jij mag dan al 70 zijn. Kiekeboe is er 41 ondertussen. Mm-hmm. Dat is ook al een zekere leeftijd. Hoe zou jij jezelf omschrijven, Merro?
Ik denk dat ik een optimist ben. Ik heb altijd zeer optimistisch in het leven gestaan. En een doorzetter. Koppig. Koppig mijn eigen zin doordrijven.
Is er een verschil tussen Merro en Robert Merrotijn, zoals je echt heet?
Grappig is dat mijn dochter gisteren nog zei. Ze zegt, ja, als ik die tekeningen inkleur en ik lees die teksten, die Marcel Kiekeboe, dat ben jij toch zo voluit. Alhoewel dat ik dat zelf niet zo vind, maar blijkbaar zit er toch wel een verschil tussen het een gelijkenis tussen het personage en de man erachter. Ja, ja.
Wat zou dan ook jouw karaktereigenschap kunnen zijn van Kiekeboe?
Goh, Ik heb, ik heb ooit eens een spreekwoord gehoord, dat vond ik heel mooi. Als je de hoogste sport van een ladder wil bereiken, het makkelijkste is om die ladder plat te leggen. En ja, dat is iets wat ik altijd wel probeer om de zaken een beetje te zetten naar mijn hand. En te zorgen dat ik op een gemakkelijke manier bovenop die ladder geraak, ja.
Af en toe is de tekenaar ook te zien in de Kiekeboes. Hè? In het 150ste album zegt tekenaar Merro: ik heers als een vrolijke dictator over jullie wereld. Zie jij het zo?
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo.
De wereld van de Kiekeboes.
Ja.
Jij bent daar dictator.
Ja, dat is het leuke van een strip maken. Ik heb al te maken gehad met verschillende adaptaties en daar zijn altijd een heleboel mensen bij betrokken. Het is zoals Ben Elton bijvoorbeeld, de Engelse schrijver, zoiets zegt met een verfilming van mijn boeken. De dame van de catering heeft meer te vertellen over het scenario dan de man die het geschreven heeft. Dan geraak je de dingen kwijt, je hebt er geen zeggenschap meer over. En dat is het nu het leuke aan een strip maken. Ja, je kunt als een dictator, je beslist zelf hoe je het doet. Ook je acteurs die luisteren, die hebben helemaal geen capsones, die doen wat je vraagt. En dat is er wel heel prettig aan.
Merro, zoals beloofd, ook dit wordt een feestje. En een feestje, daar hoort muziek bij. En ik heb een fan gevonden die zingt. Een fan van de Kiekeboes. Dames en heren, Jasper Steverlinck. Liefdeslied Fall in Light van Jasper Steverlinck, hier live gezongen op de Boekenbeurs. Touché. We zitten dus live op de boekenbeurs met Merro, de 70-jarige Merro. Je zal het wel een paar keer moeten horen, hoor, Rob. Je gaat ook signeren, hè, maar dat doe jij hier alleen maar op zondag, tussen 3 en 5.
Mm-hmm.
En ook nergens anders. Waarom?
Ja, dat het nu op zondag tussen 3 en 5 is, dat komt door het schema van de uitgever. Mm-hmm. Dat is toeval. Maar ik doe alleen nog maar de boekenbeurs. Oh, ik heb jarenlang, heb ik heel het land door, op alle mogelijke stripbeurzen heb ik gesigneerd. En ik ben er een beetje van teruggekomen, omdat je er ook altijd datzelfde publiek krijgt. Niks van gezegd van dat publiek, dat zijn lieve mensen. Maar je krijgt er altijd diezelfde verzamelaars waar je van dan voor de 100ste keer nog eens een album voor signeert. En je kan er altijd, ja, ik kan er mijn geld op verwedden. Als ik ga signeren, dan is het mooi weer. En dan denk ik, oh, nu zit ik hier binnen en ik had kunnen gaan fietsen.
We moeten trouwens nog klinken, hè. Ik heb ondertussen het glaasje champagne, of het is cava eigenlijk, uitgeschonken, zeg, allemaal op jouw verjaardag. Zeg, wie leest Kiekeboe? Kan jij dat zeggen? Kan je daar de vinger op leggen wie jouw publiek is?
Ik denk dat ik een heel ruim publiek heb. Ja, het begint natuurlijk bij het jonge publiek, want ja, hierin en ook het genre dat ik maak wordt nog altijd gelinkt aan strips voor kinderen. Alhoewel ik zeg, het is geen kinderstrip, het is een familiestrip. Dat is een nuanceverschil. Dus ze beginnen dat te lezen, ik pak weg van een jaar of 10, want ja, ik probeer, ja, bewust niet een te gemakkelijke taal te gebruiken. En ik heb altijd zo het idee, als ze het niet weten, ja, dan een woord, dan moeten ze het maar gaan opzoeken. Maar wat ik wel merk, dat deze strip doorgelezen wordt. Ik zie dat ook in studentenkringen, dat men hem leest. En ook volwassenen blijven hem lezen. Het is uit een onderzoek dat de uitgeverij een paar jaar geleden gedaan heeft. Daar bleek dat ook vrouwen van middelbare leeftijd. Dat is een groep die nogal veel de Kiekeboes leest. En de reden, denk ik, omdat de vrouwelijke personages in de strip, dat zijn de sterke personages. Het zijn allemaal sterke vrouwen die erin komen. En ik denk dat dat misschien daar de reden wel van is.
De meest recente is ondertussen nummer 151, album 151, DD en Partner, over vastgoedfraude op het eiland Gran Penaria.
Mm-hmm.
Ben je daar al geweest, op Gran Penaria?
Op Gran Penaria niet, maar wel op de Canarische eilanden.
En daar heb je je inspiratie gehaald.
Ja, en ik zat er. Maar er is zo een verhaal, maar dat was in Antalya. Is er ooit zo eens een frauduleus project geweest? En de tennister Sabine Appelmans was erbij betrokken. Die hebben ze daar dus ook fameus in de zak gezet. En dat was zo altijd blijven hangen, dat verhaal. En we waren vorig jaar op Tenerife, een weekje tussendoor, was zonpieken in de winter. En daar was dus een afgewerkt gebouw. En toen kwam heel dat verhaal weer terug. Ik denk, hé, daar kan ik iets mee doen. En het was mooi weer. We zaten aan het zwembad in het hotel. Maar na een kwartier begin ik me dan toch te vervelen. En dan heb ik gewoon er beginnen schrijven aan het zwembad. En toen ik naar huis vloog, ja, dan was het verhaal klaar.
En toen was er ook een zeker personage, Els Lawaai, dat verdacht veel lijkt op Clara Kleijmans.
Ja, ja, ja.
Wat heb jij met Clara Kleijmans?
Oh, ik heb niks met Clara Kleijmans. Maar Clara Kleijmans heeft wel iets met de Kiekeboes. In die zin, die heeft al een paar keer haar stem geleend aan Fanny. Er is ooit een app geweest van alle eentjes. Waar die werd nagespeeld, ook met stemmen. Heel mooi gedaan. En daar deed zij Fanny in. En ze doet dat ook in Comic Station. In een van de attracties waar de personages praten, doet zij dat ook. Maar ik heb het ook gehad met Margit Blok een paar jaar geleden. Dan zijn we aan het brainstormen over een verhaal. En ja, een bepaald personage. Hoe moet dat eruit zien? Hoe zouden we, ja. En dan, ja, deze zo. Het type Clara Kleijmans. Klein ding, roodharig. En dan zoiets, ja, waarom gebruiken we dan Clara Kleijmans zelf niet? En met Margit Blok was het precies ook op die manier gegaan.
Ja, maar alles wat bij jou binnenkomt kan ter inspiratie dienen. Er is hier net voor de uitzending een pakketje geleverd met 2 miniatuurauto's. Of ja, miniatuur vrachtwagens, moet ik zeggen.
Ja, ja, ja.
Waar mogen die voor dienen?
Wel, Een vriend van mij, die hier trouwens aanwezig is, dat is een groot verzamelaar van schaalmodellen. Die heeft duizenden schaalmodellen. En het handige is, als ik zoiets speciaal nodig heb, en ik vind het niet, je vindt er gewoonlijk wel dingen op internet als je googelt, maar als je het moet gebruiken langs alle kanten, zeker bovenaanzichten, dat is moeilijk te vinden, dan is het makkelijk om naar een schaalmodel te werken. En dan vraag ik dat aan hem, heb jij dat of dat? En gewoonlijk heeft hij het.
En nu had je een soort vrachtwagen nodig?
Ik had zo'n tankwagen nodig. Een paar maanden geleden las ik iets in de krant. Ik geloof dat het in Polen was. Is er ooit zo'n tankwagen geslipt. En die was gevuld met vloeibare chocolade. En die is op de autosnelweg geslipt, opengescheurd en al die chocolade is over die autosnelweg gelopen.
Dat is gefundenes fressen voor een striptekenaar natuurlijk.
Dat ga ik dus gebruiken in mijn verhaal waar ik nu op dit moment aan bezig ben. En daar heb ik dus deze tankwagen.
En dan zullen we deze tankwagen zien.
Die tankwagen.
Ga jij natekenen. Ja. Nu, er zijn ontzettend veel albums van Kiekeboe ondertussen verkocht. Meer dan 25 miljoen, kan dat kloppen? Dus heel veel mensen kennen de Kiekeboes, maar er zijn nog altijd mensen die de Kiekeboes niet kennen. Mm-hmm. Als ze jou daarnaar vragen, hoe omschrijf jij die familie? Wat voor familie is dat precies?
Maar ik denk, het is een doorsnee familie. Een klassiek gezin nog. Moeder, vader, twee kinderen. Dat komt ook omdat ze ondertussen 40 jaar oud zijn. En toen had je nog hoofdzakelijk klassieke gezinnen. Maar ik denk dat de personages zeer herkenbaar zijn. En het zijn warme, warme personages. Ik kreeg hier ooit op de boekenbeurs, kwam er een jongetje naar me toe. En die zei, dat is heel gek, maar ons gezin heeft iets van de Kiekeboes. En ik heb een zus die ook een paar jaar ouder is. En als mijn vader en moeder, als die ruzie maken, dan is dat net zoals Marcel en Charlotte. Alleen, bij ons gebeurt er nooit eens wat. En bij de Kiekeboes gebeurt er altijd wel wat.
Ze zijn ook mee met hun tijd, hè? Want tegenwoordig zitten de kinderen te Facebooken, te tweeten en te Instagrammen. Mm-hmm. Was dat nodig voor jou, dat ze echt mee gingen met hun tijd?
Dat heb ik altijd geprobeerd, van in de jaren 70 tot nu. Het is heel mooi, je ziet zo'n evolutie van de maatschappij, het dagelijkse leven in Vlaanderen, van in de jaren 70 tot nu, dat zie je dus bij de Kiekeboes. Mm-hmm. Zelf worden ze niet ouder. Maar je ziet wel, ja, de maatschappij evolueert en je ziet dus ook, ja, de komst van internet op zeker ogenblik. Dat is heel ingrijpend geweest. Ook in de structuur van verhalen, ook mobiele telefoon. Want iedereen is nu traceerbaar. Dus dan moet je, als je een scenario opbouwt, moet je dus rekening mee houden. Aan de andere kant is Google dan weer zoiets. Dat is een deus ex machina. Als ze iets moeten weten, ja, dan google je en dan vind je het. Maar bijvoorbeeld, mijn oude verhalen, vroeger Hergé deed dat, Chef Nijs heeft dat ook gedaan, die eerste verhalen terug hertekend om die aan te passen aan de tekenstijl zoals het nu is. En dan, ja, dan moest je wel eens bijvoorbeeld in die oude albums, er stonden nog televisieantennes op de dakens, die liet je weg. Maar dat kun je nu niet meer zomaar doen, want de verhalen moeten ook structureel volledig anders zijn. Ja. Ik heb ooit een verhaal gemaakt en dat draaide in het begin tussen twee filmrolletjes die werden binnengeleverd om binnen het uur ontwikkeld te worden. En die worden verwisseld. Ja, begin dat nu nog maar eens uit te leggen aan de jonge generatie wat dat was, een filmrolletje. Dus het moet nu, ja, als je dat doet, moet je ook heel ingrijpend de structuur van je verhaal veranderen.
Qua thema's ben je ook altijd wel mee met je tijd geweest. Hè? Je hebt een album geschreven over pedofilie in de kerk. Je hebt het thema van transgender ook binnengebracht. Er is een personage dat prostituee is. Dat kan allemaal voor jou. Of is net noodzakelijk misschien?
Wat noodzakelijk, het kan. Het is niet dat ik zo'n dingen doe om te shockeren. Ik weet wel, bijvoorbeeld toen Tomboy erin kwam, die prostituees. Ik had toen een nieuwe uitgever op dat moment. En dat was een Nederlander en die kende de serie nog niet zo goed. En toen ik hem dat vertelde, ik zeg, ja, Fanny krijgt een vriendin, een mulat, een gekleurd meisje. Oh, heel fijn. Dat je dat erin brengt. Ik zeg, ja, maar ze heeft een beetje apart beroep. Ze is prostituee. Ja, toen kreeg die man al alle kleuren van de regenboog. Want wat gaat de gemeente daarvan denken? Ik zeg, ja, maar ik heb al zoveel dingen gedaan. De eerste homofielen in een strip in Vlaanderen, die kwamen in de Kiekeboes. Ik zeg, ja, dat moet lukken. Ik heb naderhand gehoord van de directeur, de toenmalige directeur, dat tot in het directiecomité is geweest. En die man, die nogal libertijns was, die zei, jongens, laten we daar nu onze tijd aan verspillen en over discussiëren. Als hij het in zijn kop heeft om dat te doen, doet hij dat toch. Punt. En dat is eigenlijk, en dat personage, in het begin was er zo'n beetje, ja, werd er zo wat vreemd naar gekeken. Maar eigenlijk, want het is een heel lief en warm personage en die is gewoon aanvaard geworden.
De strip is natuurlijk ook heel erg bekend om de taalspelletjes. Mm-hmm. Mag ik een klein quizje doen met de tekenaar? Oh. Welke naam geef jij in de Kiekeboes aan een fitnessuitbaatster? Weet je dat nog?
Dat is een hele, hele oude. Ik heb hier in de zaal, denk ik dat die rondloopt, een goede vriend van mij die er alles van weet. Dat is een levende encyclopedie.
Die weet meer dan jij.
Ja, die
over
weet
de Kiekeboes.
Trouwens, als ik twijfel over iets, van bijvoorbeeld een naam, zo met die naamspelletjes, heb ik dat nu al gebruikt of niet? Dan vraag ik het aan hem en hij weet dat dan te zeggen, want hij maakt er echt Excel-lijsten van. Nu zegt hij, ja, nee, die heb je nog niet gebruikt. Of, maar weet je dat je die toevallig 2 keer gebruikt hebt?
Ik zal jou helpen. De fitnessuitbaatster heette Anabolica.
Dat is al heel lang geleden. Ja, ja.
De terrorist, die weet je wel nog, hè? De terrorist?
Nee.
Ben Laderzat.
Ja.
Moet je vooral geschreven zien staan, hè? Ben Laderzat, met TH achteraan. Ja. Een milieuactivist noem jij?
Ik heb ooit eens Groene Michel.
Ja, de Groene Michel. Ja, ja. Een toiletdame. Daar had je ook een leuke naam voor bedacht. Jeanne Darm.
Jeanne Darm. Ja.
Een uitvaarthostess. Weet je dat nog?
Ik zie het voor me in welk album.
Hij is 70 geworden.
In welk album met die namen weet je?
Chris Zand.
Ah ja, Chris Zand.
Chris Zand. Ja. Heb je hem. Ja. De advocaat, die heette meester...
Meester Babbelaar?
Brodeo. Misschien was Babbelaar er ook wel
eentje. Ja, ja.
Meester Brodeo. En de stressdokter was dokter O. Verspannen.
Oh, verspannen.
Ik zou dus meer punten gehaald hebben dan Mero zelf in deze Kiekeboe-quiz. Waarvoor dank. Ik weet nog niet wat ik gewonnen
maar
heb.
Het is altijd zo, als een verhaal klaar is, dan is het afgelopen. Ik, als ik aan een verhaal bezig ben, dan sta ik ermee op, ga ik ermee slapen. Maar eens het klaar is, dan wordt dat...
Maar 40 jaar is ook al wel wat, hè? Dat heeft zo zijn voor- en zijn nadelen, dat je niet alles kan onthouden. We praten zo meteen verder na een volgend nummer van Jasper Steverlinck.
So far away from me. Oh, lover, can't you see? We're standing on the brink. Oh, lover, can't you see? It's hurting me. With every cry, we say goodbye. You're so far away from me. Till the night, the way we slide, you're so far away from me. Oh, lover, can't you see? We're standing on the brink. Oh, lover, can't you see? It's all hurting me. Oh.
the games that you're playing, the words that you're saying, they mess with my heart, they mess with my heart. We're on the road to ruin, who are we fooling? We were lost from the start, we were lost from the start. Oh lover, can't you see, there's not much left to me. Oh lover, can't you tell, your heaven from your hell. I wanna feel, if this is real, you're so far away from me. With every card you play my heart, you're so far away from me.
Een warm applaus voor Jasper Steverlinck hier live op de Boekenbeurs. Het is zijn nieuwe single So Far Away From Me. Nieuwe single uit zijn nieuwe plaat Night Prayer.
Touché.
Radio 1.
Radio 1, Touché, live op de Boekenbeurs met Mero, net 70 geworden. Je bent een nakomertje, hè, Mero. 14 jaar jonger dan jouw broer Walter. Ja. Wat voor invloed heeft dat gehad op wie jij bent geworden, dat jij een nakomertje bent?
Ik denk achteraf gezien vrij veel. Toen ik zo wat, ja, tot het besef kwam dat ik bestond, ja, dan was mijn broer... was dan volop in de puberteit. En ja, die vond het wel leuk, een klein broertje, maar die had hele andere interesses. Die begon achter de meiden aan te lopen en zo. Dus, en ik had eigenlijk er weinig aan als broer op dat moment van te zeggen, ja, complotten maken, samen dingen doen en zo. Mijn moeder zei dat altijd, ik heb twee enige kinderen. En dat was zo. Later is dat wel veranderd. Maar als kind zat ik altijd tussen volwassenen.
Mm. En jouw broer is wel heel erg belangrijk geworden in het ontstaan van Kiekeboe, hè?
Dat wel. Ja.
Via het poppenspel.
Mm-hmm.
Ja. Hoe is dat gegaan?
Ja, mijn broer die was leraar, die was onderwijzer. Maar van huis uit hebben wij altijd, was er altijd wel iets met theater en revue, cabaret, dat soort dingen. Dat gaat dan terug naar mijn vader. Mijn vader had eigenlijk altijd graag acteur geworden. Maar ja, in die tijd, dat mocht niet. En dat is altijd een frustratie geweest. Hij sukkelde dan ook met zijn gezondheid, had vast werk. Was dus blij dat hij een vaste job had en dat hij niet in dat wereldje van theater zat, wat dan toch een beetje woelig was. Daar was hij enerzijds blij om, maar dat is tot het einde van zijn leven toch altijd blijven knagen, dat hij dat nooit heeft kunnen doen. Dus het ging daar vaak over, en ook bij mijn broer. En mijn broer die, ja, zat dan ook, mijn vader zat in het amateurtoneel, die is dan gestopt wegens ziekte. Mijn broer zat dan ook in het amateurtoneel, en die is dan onderwijzer geworden. Speelde in zijn vrije tijd, speelde die poppenkast. En is dan nog op latere leeftijd, is hij dan nog naar het conservatorium getrokken. Heeft nog les gekregen van Luc Philips onder andere. Dus daar was er altijd wel dat theater, dat zat op de achtergrond, zat dat er altijd wel dichtbij. Ik werd ook al vrij jong meegenomen door mijn moeder naar het jeugdtheater in Antwerpen van Corrie Lieves. Dus het ging daar altijd over. En mijn broer speelde dus poppenkast.
Wat in die tijd ook heel erg populair was, hè? Het poppenspel was wel iets waar kinderen echt naar gingen kijken.
Ja. Dat was nog het klassieke poppenspel, zo met het kastje, met het doek dat open ging. Mm-hmm. En ik ging ook wel mee als kleine jongen, als hij ging optreden. Dat was gewoonlijk in de kerstperiodes. Dan de kerstvakantie was elke dag dat hij ergens anders stond. Het was voor verenigingen en zo. Hij had dan ook op zeker moment heeft hij voor mij een klein poppenkastje gemaakt. En dan speelde ik zelf de stukken die ik in het jeugdtheater zag, dat speelde ik dan na en daar maakte ik dan een eigen versie van. Zo is het begonnen, dat verhalen bedenken en zo, dat is langs die kant is dat begonnen. En, maar ja, ik zat altijd tussen volwassenen. Ja, en dan trek je je als kind toch wel makkelijk terug in je fantasiewereld. En ja, dan begon ik zo dingen zelf te verzinnen. En ik denk dat daar de kiem ligt van wat ik later ben gaan doen.
Ja. Er was ook een zekere ome Hein in jouw familie, die volgens mij ook mee ervoor gezorgd heeft dat jij gedaan hebt wat jij uiteindelijk hebt gedaan.
Ja.
Die heeft jou toch echt wel gestimuleerd. En wie was die ome Hein?
Ja, dan moet ik even heel kort een beetje familiegeschiedenis. De Merotijns die komen uit Nederland, uit 's-Hertogenbosch. En daar was een drankenhandel van Valkenburg. Was een zeer gerenommeerde drankenhandel. En die man die had drie dochters. Dat waren drie bloedmooie meiden. Die waren bekend in 's-Hertogenbosch. En er was ook, de Merotijns leefden daar. En mijn grootvader, Theo Merotijn, dat was eigenlijk een nietsnut. Hij heeft eigenlijk in zijn leven nooit vast werk gehad, wat klusjes opgeknapt. Hij heeft het tot klaroenblazer in het leger gebracht. Dat was zo wat het hoogste dat hij bereikt had. Maar hij zat achter een van die dochters van Valkenburg aan. En dat lukte hem wonderwel. En ja, wat gebeurde er? Op zeker ogenblik werd die dochter zwanger. En werd er een kind geboren, dat was mijn ome Hein. Ja, dat was een schande in die tijd. Werd dus opgenomen in het gezin. En ja, die twee mochten elkaar niet meer zien. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En een tijd later geraakte Marietje, want mijn grootmoeder heette Marietje, geraakte die terug zwanger. En toen hadden ze iets, ja jongens, we kunnen dat hier toch niet tegenhouden. We moeten er een oplossing voor vinden. En toen werden die weggestuurd, ze zijn dan getrouwd, mijn grootouders, en die werden naar Antwerpen gestuurd. En die hebben daar de rest van hun leven gewoond. Maar dat oudste zoontje, dat bleef achter bij de grootouders. En dat is in Nederland opgevoed bij de Van Valkenburgs. En dan zag je duidelijk, er zijn nog drie kinderen gekomen, waarvan mijn vader de jongste was. En dan zag je toch wel een heel verschil tussen die drie kinderen en die ome Hein. Want die heeft gestudeerd, heeft handel gestudeerd. En die had net als zijn grootvader een neus voor zaken. En op zeker ogenblik zijn zowat de contacten daar met de familie zijn verbroken. Hij moet tegen mijn vader ooit gezegd hebben: Wim, dinsdag kom ik terug. En hij is inderdaad op een dinsdag teruggekomen, maar daar zat meer dan 20 jaar tussen. En dat is dan gekomen, ja, dat is een heel verhaal, dat mijn grootvader ziek was en op sterven lag. En dan is hij terug in de familie gekomen. En ik kende die man van naam. En ja, ik was een jaar of 12 toen ik die voor het eerst zag. En dan ging er een hele andere wereld voor me open, want dat was een zakenman. Hij was vertegenwoordigde distributeur van grote merken van Italiaanse schoenen voor de Benelux. Kwam dus de straat ingereden. Dat was in die tijd, eind jaren 50, nog maar van die enorme Amerikaanse sleeën dat hij reed. Woonde in Brussel, in Groenendaal, in een villa. En zo zijn die contacten begonnen. En met die oom. En ik mocht daar dan eens komen logeren. Ja, jongens, dat was wat. Je logeerde in een villa. En ik weet nog goed, de eerste keer dat we daar kwamen met de familie bij hem thuis. Hij had dan ook, was hertrouwd, had een veel jongere vrouw. Dat was ook al vreemd, gescheiden zijn en dan met een veel jongere vrouw hertrouwd zijn. En toen werd er gebeld, was op een zondag dat hij naar Londen moest voor zaken. En dan werd er gauw tickets geregeld. Dat was nog met de overzetboot. En dan tegen zijn vrouw: Mami, ga jij mee? Ja, ik ga wel mee. En dan vertrokken ze dezelfde nacht nog richting. Ja, maar als kind, verdorie, ik was nooit verder dan Blankenbergen geweest. Londen was iets exotisch. En ik kwam daar in de vakanties regelmatig logeren. En wat wou het toeval, een paar honderd meter daar vandaan, het was in Groenendaal, daar woonde Mark Sleen. En zo ben ik voor het eerst bij Mark Sleen terechtgekomen. Met heel veel angst ben ik er gaan bellen, want ik durfde dat eerst niet. Mijn tante heeft op zeker ogenblik gezegd: je gaat nu je album laten signeren en je komt niet meer terug binnen voor het gesigneerd is. En dan kwam ik bij Mark Sleen en die woonde daar in een villa met een zwembad. Dat waren Hollywood-toestand toen. En toen heb ik zo het idee gekregen: hey, als je strips maakt, daar kan je dus een zwembad mee bij elkaar verdienen. Ik heb nooit een zwembad gehad in mijn leven, daar niet van. Maar het was ook wel Ja, we woonden in de Zeefhoek. We waren dan naar een appartement verhuisd in Merksem. En we hadden net toppunt van luxe. We hadden een douche, wat ze toen nog een stortbad noemden. Want daarvoor, ja, dat was in de keuken in een zinken tijl werd er gewassen. En ja, we woonden in een villa met badkamer en noem maar op. Ik denk, hé, dat kan ook. Zo kan het dus ook. En ja, die man heeft me toch altijd gestimuleerd ook, terwijl de rest van de familie er vaak tegen was van wat ga je niet doen en je in een avontuur storten en zelf een strip maken. En hij was de enige die dat stimuleerde en die zei, ja jongen, je moet dat doen. En ja, maar het is zo'n slechte tijd. Want en toen antwoordde erop, ja, maar het is altijd slechte tijd, het is altijd goede tijd, maar het is nu jouw tijd. Je moet het doen. En ja, ik heb altijd tot het eind van zijn leven, als er iets was, ging ik altijd wel bij die man te raden. Was niet altijd de gemakkelijkste man, maar was toch wel een heel verstandige man die een enorme invloed op me gehad heeft.
Want jouw eerste tekeningen die je hebt gemaakt als kind, als tiener, heb je ook meteen verkocht. Hè? Je dealde al meteen met jouw tekeningen. Je maakte blaadjes om je Rome-reis te betalen en zo. Je wist dat daar geld kon tegenovergezet worden.
Ja, ik heb, dat, denk dat ik dat van hem heb. Je hebt aan de ene kant ja, de artistieke kant, dat heb ik van bij me thuis meegekregen. Maar ik denk de merkantiele kant, die heb ik van mijn oom meegekregen.
Ja. Weet je nog de eerste tekening die echt is gepubliceerd?
Oh ja, dat weet ik nog. Dat was in een reclameblaadje in Merksem. Dat was in 1964. Ik weet het nog, ik had het op mijn nachtkastje liggen, de afdruk, een tekening afgedrukt zien staan. Wauw, dat gaf een enorme kick. En ik weet dat ik 's nachts wakker werd en mijn nachtlampje aanstak en terug ging kijken. Wauw, ik heb een tekening die afgedrukt is.
Ja. Je bent naar Brussel getrokken om daar grafiek te studeren, ja, denk ik, aan Sint-Lucas. Striptekenen, dat bestond toen nog niet echt, denk ik. Hè? Dat kon je niet echt op school leren.
Er bestond nog geen opleiding voor. Ze hadden het een paar jaar daarvoor aan Willy van der Steen gevraagd om dat te doen in Sint-Lucas in Brussel. Maar van der Steen, die ook altijd zeer pragmatisch was, die zei, ja jongens, ik wil dat wel doen, maar kan je die mensen die hier afstuderen, kan je die dan garanderen dat die ook werk hebben in die sector? Anders begin ik er niet aan. En hij had ook een beetje het idee, ja, zegt hij, heeft me dat later verteld, zei, ik denk dat ze gewoonweg mijn naam wouden hebben. Dat ze zeiden, ja, Willy van der Steen doseert hier. En hij heeft dat nooit gedaan. En toen ik daar kwam, is eigenlijk een beetje door een boekje van Gaston Durné, De Lachende Tekenpen. En hij had een boekje gemaakt begin jaren 60, waar dat toen al de cartoonisten in Vlaanderen ingecatalogeerd stonden, met een kleine biografie. En er waren er verschillende van de jonge cartoonisten van toen, Gal, Hugo K. En die hadden allemaal op Sint-Lucas hadden die gestudeerd. Dus ik dacht, ja, cartoons, strips, dat ligt er het dichtste bij, dan ga ik daar naartoe. Maar daar heerste toch eigenlijk een sfeer. We waren ondertussen tweede helft van de jaren 60. 68 heb ik meegemaakt op Sint-Lucas. En er heerste toen toch al een sfeer. Strips, ja jongens, dat was not done. Dat was commercieel, dat deed je niet. En dat was in die school ook vanuit de leerlingen een beetje een anti-sfeer. Maar ik heb dat dan toch doorgezet en ben ik dan bij Van der Steen terechtgekomen.
Heb je daar echt het vak geleerd?
Ja, ja.
Want daar heb je een zevental jaar gewerkt, hè, bij Studio Van der Steen.
Ja, dat was thuiskomen.
Ja.
Maar het wil ik nog even zeggen, dus met dat boekje van Gaston Durné. Jaren later heb ik Gaston Durné bij een gezamenlijke vriend in het zuiden van Frankrijk voor de eerste keer ontmoet. En ik vertel hem dat verhaal van dat boekje en dat ik toen naar Sint-Lucas ben geweest. En zonder het te zeggen, Durné voelde direct, ja, maar daar zat jij niet op je plaats. En hij zei, oh, dan ben jij door dat boekje van mij daar naartoe gegaan. En bent u nog altijd boos op mij? Dat was zijn antwoord.
Jasper, wil jij nog een nummer zingen? Dan zullen we zo meteen nog met jou praten. Dames en heren, Jasper Steverlinck.
Thank you. forgot about you, lover, and the way we used to be. Forgot about the heartache and the night you set me free. Forgot about you, lover, dancing in the breeze. That's not how dreams are made. Forgot about you, lover, and the clothes you used to wear. Forgot about the heartache and the nights we used to share. Forgot about you, lover, you left me standing there. That's not how dreams are made. But where are you now? Now that my heart it aches. Where are you now? Now that my heart it breathes. Forgot about the sunshine, you're living there, I hear. Forgot about the heartache, it slowly disappeared. Forgot about you, lover, you faded with the years. That's not how dreams are made. But where are you now? Now that my heart it aches. Where that my heart it breaks. Where are you now? Now that my heart it aches. Where are you now? Now that my heart it breaks. Forgot about you, lover, and the way we used to be. Forgot about the heartache and the night you set me free. Forgot about you, lover, dancing in the breeze. That's not how dreams are made.
Steverling en That's Not How Dreams Are Made uit die cd Night Prayer. Fantastisch mooi nummer. Dankjewel Jasper Steverling, je bent er ondertussen even komen bijzitten. Jij bent natuurlijk van die generatie, ja, je bent ongeveer even oud als Kiekeboe, dus mag ik zeggen, ja, dat jij van de Kiekeboe-generatie bent?
Maar ja, dat kan je wel zeggen, ja.
Ja, denk, je bent ermee opgegroeid? Je bent ermee opgegroeid? Je hebt het gelezen als kind?
Ja, ja, ik heb Kiekeboe heel veel gelezen. Ik denk, als veel jonge Vlaamse kinderen begonnen met Jommeken en Susken en Wisken en Nero en zo. Maar ik denk ongeveer op de leeftijd van 10 jaar of zoiets, was daar ineens Kiekeboe. En dat was, ja, anders. Dat was eigenlijk een heel andere strip dan die andere. En dat vond dat heel tof. En ik ging ook vaak... Als ik met mijn ouders op reis ging naar Frankrijk om de kinderen stil te houden, kregen wij strips aangereikt.
Strips.
Ja, dus, en ja, Kiekeboe zat er heel veel bij. En ik had ook, wij wisselden die ook uit, dus met beste vrienden en vrienden in de straat. En verderop zeiden van, ik heb dat album al en jij dat. En dan lazen we ook samen en zo. Ja.
En als je zegt, dat was anders, wat bedoel je daar dan mee?
Ja, ik bedoel, Kiekeboe was qua stijl ook helemaal anders dan bijvoorbeeld Jommeke of Nero of Suske en Wiske. Dus dat ook, daardoor had je ook veel zin om het te lezen. En het lag, denk ik, dan misschien dichter direct bij onszelf, omdat het ook inderdaad leek als een gezin, als het jouw is. Hè. Had het gevoel van, dit kunnen wij wel zijn. Ja. Wij kunnen in die avonturen...
Heb jij een favoriet personage?
Ja, eigenlijk was dat Fanny. Natuurlijk, ontluikende tiener vond ik dat wel een heel knappe verschijning in dat boek. En dat was in die strips natuurlijk. En,
heeft dat iets bij jou gedaan? Het bestaan van Fanny in jouw leven?
Iets met mij gedaan? dat zou ik nu niet echt zeggen, maar Het was spannend om die kiekeboes te lezen.
Ja, Merro, was jij daarvan bewust dat Fanny toch wel iets teweeg bracht bij die jonge kereltjes die kiekeboe zaten te lezen?
Ik wist het meteen toen het personage op punt stond. Heb ik gezegd, zeg, als die strip het ooit gaat doen en het wordt iets, dan ligt het aan haar.
Het is een behoorlijk knappe, niet op haar mondje gevallen, fijne meid.
Ja, ja.
Zo ongeveer. Ook het lief dat jij nooit kon krijgen, las ik ergens.
Ja, dat heb ik wel eens gezegd. Hè, ja. Dat zo de meisjes die onbereikbaar waren. Ja, ja,
zoiets. Ja. Ja. Ja, ja. Hoe is het voor jou om die kiekeboegeneratie te zien?
Ik vind het fijn. Ik vind het fijn dat je toch iets, ja, in de opgroeiende jeugd, ja, dat je ze iets hebt meegegeven. Dat je zo, ik weet dat de indrukken van de strips die ik als kind gelezen heb, de oude Suskes en Wiskes en zo, dat was zeer beklijvend. Dat is zo altijd, ja, dingen die je later leest, dat is vluchtig en dat vergeet je. Maar dat zit zo in je geheugen geprent. En ja, en ik kom nu een generatie tegen, ja, die me verhalen komen vertellen van, ja, ik heb dat gelezen en dit en dat en die al die situaties nog kennen. Dat,
ja. Merro, je hebt Jasper nu horen zingen. Wat vind je ervan?
Ja, fantastisch. Ik vind dat is altijd een van mijn grote frustraties, dat ik dus compleet amuzikaal ben. Ik heb ook nooit muziek met die bolletjes. Ik heb dat ook nooit gesnapt. Kan ook helemaal niet zingen.
Maar dat kan ik ook niet. Die bolletjes kan ik ook niet.
Maar het lijkt me fantastisch om dit te kunnen doen, op een podium te staan. En,
want zit er trouwens veel muziek in de kiekeboes?
Er zit wel wat muziek in, hoor. Ja, 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 ja. Ja, want ik heb ooit trouwens een album gemaakt over oorwormpjes. Die muziekjes die je niet kwijtraakt. En ook al een aantal jaar geleden over muziek die gemaakt wordt met algoritmes of logaritmes of hoe het heet. Dat je zegt, ja, als je volgens dat systeem werkt, dan kan je een hit creëren. Ik had daar eens iets over gelezen en dat zijn zo van die dingen. Ja, misschien kan ik daar dan wel eens iets mee doen. Ja, ja.
Want je hebt een heel bijzondere muzieksmaak. Hè? Je zei het al, zo cabaret, musical, daar ben je mee opgegroeid.
Cabaret en revue wel, musical minder, maar met cabaret heel, heel, heel erg. Door die ome Hein, waar we het er net over hadden, die bracht de eerste LP's van Toon Hermans mee uit Nederland. Hier was dat nog een woestijn. Mijn ouders namen me mee naar de Bonte Avonden, met Charles Janssens en Co. Flower, met de heel jonge, piepjonge Gaston Bergmans en zo, maar dat was van een heel ander niveau. Toen kwam die Toon Hermans, een keurige heer in smoking, die met taal aan het spelen was. En woordgrappen maakte. Dat had een heel grote invloed. En daardoor heb ik ook, ja, mijn liefde gekregen voor alles wat met cabaret en met humor te maken heeft.
Je hebt nog een heel rare muzikale afwijking. Jij houdt van kerst-cd's.
Ja,
maar dat moet je toch even uitleggen.
Dat is maar een paar weken per jaar, hoor.
Ik mag hopen in de kerstperiode.
Ja, in de kerstperiode.
Anders
is
heeft
dat
jouw familie een probleem, vrees.
Ja, maar ik draai die uitsluitend alleen op mijn studio. En ben ik geïnfecteerd door Karel Biddelo. Dat was de tekenaar van De Rode Ridder. Ook al een paar jaar geleden, helaas overleden. En toen in de studiotijd, de studio van de Steentijd, in de kerstperiode, dan bracht hij altijd een bandopnemer mee. Nog zo'n ouderwetse bandopnemer met spoelen. En dan had hij zijn kerstbanden bij. En die had toen in de 40 versies van White Christmas. Alle mogelijke versies. En dan werd er dagen aan een stuk werd er die kerstbanden gedraaid. En ja, daar moet ik het hebben opgelopen. En ik heb zo'n tijd gehad, dan kocht ik ieder jaar dus 1 of 2 kerstcd's bij. En die werden dan gespeeld in de kerstperiode en daarna ging dat weer weg. Ik zat dus ook met al mijn kerstkaarten en zo te schrijven met kerstmuziek op de achtergrond. Ik weet dat het is een afwijking en het is voor de eerste keer in mijn leven hier ook dat ik me oud. Maar ik zeg het is volgens mijn psychiater is het niet schadelijk.
Ja, gelukkig. Heb jij zo'n afwijking, Jasper? Die je hier
heel veel afwijking.
Vertel, Jasper.
Nee, maar een muzikale afwijking niet direct, denk ik zo. Nee, ik heb ook niks met kerstcd's of
andere inspiratiebronnen die we niet meteen bij jou verwachten?
Goh, muzikaal, ja. Muzikaal ga ik, ik heb een heel eclectische smaak, dus mensen zouden waarschijnlijk niet denken dat ik ook hip-hop hou. Misschien wel, ik ben een enorme klassieke muziekfan ook, maar eigenlijk, ja, over muziekgenres heen natuurlijk. Hè. En de mensen associëren altijd natuurlijk hetgeen wat je zelf brengt en denken ze, dat is dan het enige waar hij naar luistert, maar dat is natuurlijk niet waar. Hè. Ja.
Kan jij tekenen, trouwens?
Ik heb grafiek gestudeerd. Allee, tussen haakjes. Grafiek gestudeerd. Ja. Want ik wou toen eigenlijk al muzikant worden. Maar mijn schoolperiode was wel een beetje een watervalsysteem. Zo van daar beginnen en verder gaan. En ik wou eigenlijk tekenen. En ik ben, ja, denk altijd zeer creatief. Mijn vader kon heel goed tekenen. Zijn vader kon heel goed tekenen en schilderen. En dat zat ook wel in mij. Maar ik wou... Ja, ik wou vrij zijn. En ik kwam dan op een school wat grafiek en waar ze zeiden, nee, je moet dat doen en je moet zo en dat mag niet. En je moet zo'n dingen maken, want dat is dan om later in het bedrijfsleven te stappen. En dat was bij mij, net zoals, denk ik, bij Mergo, als ik het zo hoor, van dat was de doodsteek. Ik wil altijd mijn eigen zin doen en mijn eigen pad volgen. En
dat doe je nu?
Dat strookt, ja, dat doe ik zeker, ja.
En het is merkwaardig dat tekenscholen veel goede muzikanten hebben afgeleverd. Bijvoorbeeld, ja, maar dat is waar. Jeff van Uitsel, die zat bij mij op Sint-Lucas. Chris de Bruyne bijvoorbeeld, die komt ook van Sint-Lucas. Er zijn nog mensen die komen allemaal uit de tekenschool en zijn in de muziek gegaan.
Maar al goed dat jij niet bent beginnen zingen?
Maar best.
Film is ook iets wat jou inspireert. Hè? Je bent wel een grote filmliefhebber. Hè?
Ja.
Begonnen bij de cinema van toen. Want je kon natuurlijk in Antwerpen wel naar de eerste cinema gaan kijken. Hè? Komt het daar vandaan?
Ja, ik ging mijn grootvader nam mij mee naar de Cineac op de Keizerlei in Antwerpen. Bestaat al jaren niet meer. Dat is nu een winkelcentrum. En dat was in de jaren 50. Cineac, dus Cinema en Actualiteit was de naam. En dat is dus begin jaren 50, was nog geen televisie. En daar kreeg je dus gefilmde actualiteit. Ongeveer 3 kwartier. En dan werd dat ook aangevuld met films. Maar dat waren veelal komische films. Daar heb ik, Chaplin, Laurel en Hardy, Norman Wisdom, heb ik al die komieken leren kennen. En daar heb ik eigenlijk mijn liefde ook opgedaan voor al die, al die komieken.
Maar een goede voedingsbodem natuurlijk voor een striptekenaar. Ik heb nog muziek van Ennio Morricone voor jou. Mm-hmm. Je hebt daar iets mee, hè?
Ja, ik vind die filmmuziek heel... Maar ik heb sowieso altijd iets met filmmuziek gehad. Van in mijn jeugd. Want ja, nu heb je... al die films zijn beschikbaar. Maar vroeger, dan had je nog geen videobanden. En ook geen dvd's. En daarvoor, dan had je de soundtrack. De platen nog, de lp's met de soundtrack. Ja, en dan kon je die film herbeleven aan de hand van de soundtrack. En ja, ik vind... Morricone vind ik dus fantastisch. Ook hoe hij... dat is zo beeldend. Zo plastisch. Komt trouwens binnenkort nog naar Antwerpen.
Ja.
En de man is heel oud. Ook heel gek. Hij woont in Italië. Hij heeft voor alle grote Hollywood-producties muziek gemaakt en spreekt dus geen woord Engels. Spreekt uitsluitend Italiaans. Maar ja, zijn muziek is zo universeel, hij heeft die taal niet nodig.
En dit bijvoorbeeld, dit zou perfect bij een stripverhaal kunnen passen. Muziek uit My Name is Nobody uit 1973. Van Ennio Morricone uit de film van Sergio Leone, My Name is Nobody. Zometeen praat ik verder met striptekenaar Mero hier live op de Boekenbeurs. Tot zometeen na het nieuws.
Het is feest bij Standaard Boekhandel. Vier vandaag en maandag onze open boekdagen mee en geniet van heel wat leuke attenties. Standaard Boekhandel, je vindt er meer dan je zoekt.
Waarom blijft uw autoverzekering al jaren hetzelfde, terwijl uw auto steeds zuiniger, veiliger en slimmer wordt? Belfius innoveert met de abnormale autoverzekering. U kiest op welke manier wij u kunnen helpen. Met advies van uw Belfius-expert in onze kantoren, via videochat of uw Belfius-app. U switcht